En daarna willen we luisteren naar de schriftlezing uit de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 12, vers 1 tot en met 7. Hebreeën 12, vers 1 tot en met 7.
Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Zienden op de overste leidsman en volleinder des geloofs, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Want dan merkt deze, die zodanig een tegenspreken, van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen. Gij hebt nog tot een bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. En gij hebt vergeten de vermaning die tot u als tot zonen spreekt. Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heeren, en bezwijkt niet als gij van hem bestraft wordt. Want dien de Heere lief heeft, kastijdt hij, en hij geestelt een iegelijke zoon die hij aanneemt. Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt God zich jegens u als zonen. Want wat zoon is er dien de vader niet kastijdt? Maar indien gij zonder kastijding zijt, welke in allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastarden en niet zonen. Voorts, wij hebben de vaders onzes vleeses wel tot kastijders gehad, en wij ontzagen hen. Zullen wij dan niet veel meer dan vader der geesten onderworpen zijn en leven? Want genen hebben ons wel voor een korte tijd, nadat het hun goed acht, gekastijd. Maar deze kastijdt ons tot ons nut, opdat wij zijner heiligheid zouden deelachtig worden. In alle kastijding, al die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid, degene die door dezelfde geoefend zijn. Daarom richt weder op de trage handen en de slappe knieën, en maak rechte paden voor uw voeten, opdat er geen kreupel is niet verdraaid worden, maar dat het veel meer genezen worden. Jaag dan vrede na met allen, die de heiligmaking zonder welke niemand de Heere zien zal. Toeziende dat niet iemand verachteren van de genade Gods, dat niet enige wortel der bitterheid opwaas spruitende, beroerte maakte en door dezelfde velen ontreinigd worden. Dat niet iemand zij een oereerder of een onheilige, gelijk Esau, die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Want gij weet dat hij ook daarna de zegening willende beërven, verworpen werd. Want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij ze met tranen zocht.
Het is mijn bedoeling om met u vanmorgen een gedeelte uit de catechismus te behandelen. En wel dat gedeelte wat handelt over het avondmaal. Met name zondag 30, vraag en antwoord 81. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? En zo de Heren wil en wij leven, dan hopen wij dan vanmiddag verder te gaan om na te denken over vraag en antwoord 82. Zal men ook diegenen tot dit avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Dus nu vanmorgen willen wij dus vooral nadenken over de inhoud van vraag en antwoord 81. Daar wordt gevraagd: voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? En dan zegt het antwoord: voor degene die zichzelf vanwege hun zonden mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn en dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is, die ook begeren, hoe langer hoe meer, hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten en die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. En zo wordt het thema dan voor deze morgendienst: voor wie heeft Christus het avondmaal ingesteld? 3 punten. Voor zondaren die zichzelf mishagen. Voor zondaren die op Christus vertrouwen. En voor zondaren die naar heiligmaking verlangen. Voor wie heeft Christus het avondmaal ingesteld? voor zondaren die zichzelf mishagen, voor zondaren die op Christus vertrouwen en voor zondaren die naar heiligmaking verlangen. Geliefde gemeente en allen die met ons meeluisteren op deze prachtige zondagmorgen samen met ons. Wij willen ons dus bezighouden met de vraag voor wie nu precies dat heiligavondmaal is ingesteld. Is het misschien alleen voor de verzekerden? Is het zo? Is het alleen voor hen die het echt weten? Ik ben een kind van God. Ik ben bekeerd. Is het alleen voor hen die een bekeringsgeschiedenis kunnen vertellen? Spannend, hè? Wat zullen we daarvan zeggen, gemeente? We moeten de schrift laten spreken. Want wat wij zeggen is niet zo wijs. Maar wat God zegt, dat is de wijsheid die bestaat en nooit vergaat. Wat zullen we daarvan zeggen, gemeente? Wie mogen er naar het avondmaal? Wie worden daar verwacht? Is het alleen voor de verzekerden? Wij moeten natuurlijk daar wel een klein beetje voorzichtig mee zijn. Denk alleen maar eens aan die overbekende geschiedenis van de Canaanese vrouw die tot Jezus komt, omdat haar dochtertje deerlijk van de duivel bezeten is. We kennen natuurlijk die geschiedenis allemaal toch wel? Lijkt het niet, wees eens eerlijk, lijkt het niet alsof de Heere herhaaldelijk afwijst, dat ze herhaaldelijk door de heiland wordt afgewezen en zegt Christus juist van haar niet in het eind: o vrouw, groot is uw geloof, groot is uw geloof, mijn geloof, groot. Dat zegt Christus, die zet de stempel van de echtheid, van het goud, van het koninkrijk hemel op het geloof dat hij door zijn heilige geest heeft gewerkt in haar hart. O vrouw, groot is uw geloof. Dus dan moeten we goed bekijken, gemeente. Die vrouw die heeft een groot geloof. Een groot geloof in Christus. Geen historisch geloof, geen wondergeloof, geen tijdgeloof, maar een zaligmakend geloof. De Heer Jezus zegt er maar niet voor niks. O vrouw, groot is uw geschonken geloof. Dat mogen we wel bijdenken, gemeente. Het is de heiland zelf die dat vaststelt, die dat openlijk zegt. Ter beschaming van zoveel anderen en ter bemoediging ook van die vrouw. Maar als je nou eens die vrouw had opgezocht, hè? Ja, laten we eens eventjes een kopje koffie gaan drinken bij die vrouw. Hè? Niet waar? Ja, als je dat nou eens gedaan had, niet waar, gemeente. En je had die vrouw nou eens gevraagd: mevrouw, mag ik u wat vragen? Er zijn zulke grote dingen met u gebeurd. Zou u nou eens een bekeringsgeschiedenis kunnen vertellen? Al was maar op een A4'tje. Zou u kunnen vertellen hoe u een kind van God geworden bent? Een kind van de Vader in Christus Jezus. Gemeente, wat zou ze gezegd hebben? Hè? Wat zou ze gezegd hebben? Wat denk je? Wat denk je? Hè? Dan moet je nou eens eerlijk wezen. Dan moet je eens over nadenken. Hè? Wat zou ze gezegd hebben, gemeente? Als je dat nou eens gevraagd had. Ja. Ja. Weet u dat? Dat u een kind van God bent. Weet u dat heel zeker, mevrouw? Oh, ik ben zo belangrijk. Ik ben zo belangstellend. Want ik zou zo graag willen weten. Dan zou ik van kunnen leren. Zou ik van kunnen leren. Als je nou bij die vrouw bezoek was geweest. Ja. Kunt u dat vertellen? Wat denk je, gemeente? Wat denk je? Zou ze dat gezegd hebben? Zou ze van zichzelf gezegd hebben dat ze een bekeerde vrouw was? Wat denk je, gemeente? Zou ze van dat ze zichzelf hebben durven zeggen dat ze een kind van de Heer was geworden, gemeente? Zou ze dat hebben durven zeggen? Ik ben een kind van God. We weten wel beter. Zul je het nooit meer vergeten? We weten wel beter, gemeente. Had de Heer soms niet juist tegen haar gezegd toen het uiteindelijk ging om het kindschap? Alsjeblieft! Dat kindschap, niet waar? Het is niet betamelijk om het brood der kinderen te nemen en de hondekens voor te werpen. En was ze het toen ook nog niet eens met de heiland eens geweest, gemeente? Nee, dat was niet betamelijk, zei ze. Maar het was wel zo dat de hondekens van de kruimels aten die daar vielen van de tafel waar de kinderen plaats hadden mogen nemen. Wie mogen er aan zitten? Aan de tafel des Heren. Niet volgens de volkstheologie. Maar volgens het woord des Heren, gemeente, nee, dat zijn toch niet alleen maar de verzekerden, hè? Nee toch? Nee toch? Dat had voor het arme mens niet gekund, hè? Nee, mevrouw, u mag niet naar het avondmaal. Nee, dat is niet voor u. Dan moet er eerst nog wat anders gebeuren. Dan moet er eerst nog wat anders gekend worden. Niet waar? Niet waar? Had voor die Canaanese vrouw niet gekund, hoor. Gemeente goed onthouden. En toch had ze groot geloof. Ja. Dat zijn nog geen synoden en dat zeiden de ouderling op huisbezoek niet, hoor. Nee, maar dat zei de hoogste profeet. Die als priester ook voor haar zijn dierbare bloed zou storten. Het offer schenkend aan de vader. Haar verzoenend met God. Nee, het kan niet zijn. Het kan niet zijn. Dat alleen de verzekerden mogen aangaan aan de disch des Heren. Maar hoe zit het dan? Hoe zit het dan? Wil ik wel eens weten, zegt iemand, hoe zit het dan? Welke kant ga je uit? Hè? Niet waar? Is het dan misschien min of meer een automatische zaak? Niet waar? Is het dan misschien, nou ja, voor alle beleidende leden van de kerk? Wat zullen we daarvan zeggen? Ik zou ze niet graag de kost willen geven, gemeente, die zo denken. Ook op ons dorp en ook in onze kerken. Dat het toch gewoon een zaak is, je doet beleidenis. En dan ga je natuurlijk ook aan het avondmaal. Die zijn er zat. Ook op ons dorp. Dat is dan een automatische verbinding. Je doet beleidenis en dan ga je automatisch ook naar het avondmaal. Je kunt het een niet doen zonder het ander. Nou ja, gemeente. Het eerste, dat hebben we mogen weerleggen vanmorgen. Met dat ene voorbeeld van die Canaanese vrouw. Die niet verzekerd was van haar kindschap, maar die dan toch maar een groot geloof had. Dus daarmee zien dat niet alleen de verzekerden zijn, die welkom zijn aan de tafel des Heren. Maar dat andere, dat tweede, dat automatische, je doet belijdenis en je leeft trouw mee, dus dan ga je ook naar het avondmaal. Dat wordt ook weerlegd in de schrift. Want we moeten altijd terug naar de schrift. We gaan niet bij volkstheologie, vrolijk of pessimistisch. Wij willen terug naar de tucht des Heren. Wij willen ons denken altijd laten bekritiseren. Onder biddendopsie tot God. Tot wat de Heer ons in zijn woord heeft geopenbaard. En dat tweede, dat automatische, dat makkelijke. Dat wordt ook weer legd in de schrift. Ik denk aan wat je leest in Lucas 13 over de enge poort. En over de strijd die het kost om daardoor in te gaan. Vele mensen denken daar maar heel gemakkelijk over. En ze denken dat het wel goed zal komen. Ze maken geen ernst met de roepstem van de Heer om in het heden der genade ernst te maken. Met Gods klem om ons te bekeren tot hem. En met Gods nodiging, het aanbod van genade, om op zijn belofte te pleiten als een arme zondaar voor de troon de genade. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op een trouwverbond. Alles wat u ontbreekt, dat schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Ze maken geen ernst met de roepstem om door de enge poort te gaan. Maar heb je er wel eens op gelet, gemeente, dat juist in dat gedeelte, daar had je misschien niet aan gedacht. Daar lees je dan overheen, maar dat juist in dat gedeelte, moet je nou nooit meer vergeten, hè? Dat gedeelte over die enge poort. Ja? Weet je wel? Strijd om in te gaan door die enge poort. Weet je? Dat juist in dat gedeelte van de schrift de Heer Jezus spreekt over het avondmaal. Nou, dat heb ik nog nooit geweten, zegt iemand. Nou, dan kun je toch nog wat leren vanmorgen. Hè? Vind je niet? Daar ben je toch voor gekomen? Daar ben ik ook voor gekomen om van mezelf te preken. Om onder biddend opzicht tot de Heer te mogen leren van hem, ook in mijn persoonlijk leven. Je moet er eens op letten, als de Heer Jezus het heeft over die enge poort en strijd om in te gaan, dan heeft hij het ook over het avondmaal. Hoe staat het er dan, zegt iemand? Nou, dan moet je maar eens kijken. Lucas 13, vers 24 tot en met 27. Daar staat strijd om in te gaan door de enge poort. Want velen, zeg ik, u zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. En als dan zult gij beginnen te zeggen, wij hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken. Daar staat strijd om in te gaan door de enge poort. Want velen, zeg ik, u zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. En als dan zult gij beginnen te zeggen, wij hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken. Gegeten en gedronken in de tegenwoordigheid van Christus. zullen we het nooit meer vergeten. De roepstem van Christus om te strijden om in te gaan door de enge poort, wordt door de heiland altijd in verband gebracht met het avondmaal, het eten en het drinken met hem. En hij zal zeggen, ik zeg u, ik ken u niet, van waar gij zijt, wijkt af van mij, gij werkers der ongerechtigheid. Zien we het wel, gemeente, dat kan dus ook. Avondmaal gevierd te hebben en te denken dat alles goed was. En dan toch nog buitengesloten te worden. Dat leert mij de schrift. En we vragen nog maar eens een keertje, wie mogen er aan het avondmaal, gemeente? Zijn het alleen de verzekerden? Hoe zit dat dan? Zijn dat misschien de zonderlozen, zegt iemand? Nee, gemeente, het zijn niet de zonderlozen. Mensen die zonde als het ware, als een gepasseerd station op hun levensweg kunnen bekijken. En die de zonde als het ware onder de knie hebben. Die zoals dat versje het zegt, ik moest dat vroeger op school leren. Ja, eerlijk waar. En nu geen zondaar meer. Hoe het verder was, weet ik niet meer. Maar ik als kind snapte ik al, dat kan nooit. Dat kan nooit. En nu geen zondaar meer. Dat is vreemd, gemeente. Zou dat kunnen? Zou dat kunnen dat je dan de zonde onder de knie zou hebben gekregen? Onze catechismus noemt drie kenmerken van degene die waardige tafelgenoten van de Heer Jezus Christus zijn. En het eerste, dat is juist, dat ze vanwege hun zonden een mishagen hebben, niet aan de kerkenraad, niet aan de familie en de buurvrouw, maar aan zichzelf. Daar kun je nou een kind van God aan herkennen. Op Urk en in Amsterdam en in Moskou. Die krijgen een hekel aan zichzelf. Ja, ja. En dat volk, gemeente, herkent elkaar, heeft elkaar lief. Die willen allemaal onder elkaar staan, omdat je een hekel hebt gekregen. En niet aan je grootmoeder, maar aan jezelf, gemeente. En daar gaat het om, dat is heel ernstig. En mogen we daar nou iets van kennen? Mogen we daar iets van kennen, want daar begint het mee. Dat zegt onze catechismus. En onze catechismus is gebaseerd op het woord des Heren. Dus dat is het eerste kenmerk van de oprechte avondmaalganger. Dan moet je het boek van Immerste maar op nalezen. Dat heb je misschien wel of niet. Of heb je zulke boeken niet? Hè? Wat heb je in je huis? Heb je zulke boeken niet? Als je nou eens met kerst iemand een cadeau geeft, dan moet je dat eens kopen. Moet je doen. De oprechte avondmaalganger van Petrus Immers. Die legt het heel prachtig uit. Dat is het eerste kenmerk. Ze hebben een mishagen aan zichzelf. En dat komt, weet je hoe dat komt? Ja, dat zou ik eens willen weten. Want hoe gaat het dan? Hoe leer je dat dan? Nou, dat is belangrijk. Daarvoor komen we in de kerk. Om dat te leren. Om te zien hoe God dat doet in je leven. Door zijn Heilige Geest. Kijk, weet je hoe dat komt? Een mishagen krijgen aan jezelf. Dat komt omdat je dan jezelf hebt leren zien zoals God je ziet. Laat ik het mogen duidelijk maken met een voorbeeld uit de Bijbel. Kijk, die farizeeërgemeente uit die bekende gelijkenis. Die ziet zichzelf niet zoals God hem ziet. Die vergelijkt zichzelf alleen maar, niet waar, met andere mensen. Met een ander mens. In zijn geval met de tollenaar die eigenlijk niet één voor Gods aangezicht durft te verschijnen. En die zijn hoofd niet durft op te heffen vanwege zijn schuldbesef. En dan valt het allemaal nog wel een beetje mee, gemeente, niet waar. Hij is wel zondaar natuurlijk. Dat zijn we ook allemaal, hè, gemeente. Daar zijn we het wel mee eens, weet je wel. Ja, maar hij is niet, gelukkig niet zo slecht als een ander. En dat is de godsdienst van vele mensen op Urk. Ik ben gelukkig nog niet zo slecht als een ander. En de geestelijke praat gaat alleen maar over, snap je nou dit en snap je nou dat? En die is zo oppervlakkig en dat is allemaal zo verkeerd en dat gaat allemaal de verkeerde kant uit. En dat is de godsdienst van vele mensen op Urk, in onze gemeente. Maar de gemeente, daar kunt u niet mee zalig worden. Met zulke godsdienst kunt u niet sterven. Dan kan ik heel degelijk spreken, heel orthodox spreken. Wat erg is het allemaal, wat er gebeurt in de wereld en dit kan allemaal en dat gaat erbij door en weet ik wat allemaal. Maar als onze godsdienst niet verder gaat dan dat, dan moet je hart eens open laten snijden door de hartspecialist in de hemel. Weet je wat hij dan ziet? Dan ziet hij daar in je hart een fariseer zitten. Een fariseer zitten. Gemeente, oh, we moeten bidden om armmakende genade. Wij moeten leren bidden om ontdekkende genade, gemeente, want dat moet gebeuren. Wij moeten het verzet tegen God opgeven. Wij moeten leren zien dat we failliet zijn. We zijn failliet. En ook al weten wij dat niet, gemeente, ziet u. Dat is het punt. Die fariseer, die heeft zich nog nooit gezien in het licht van God. maar alleen bij het licht van andere mensen. En daarom gaan de koffiepraatjes, ik zeg, de koffiepraatjes op maandag. Als ze nog enigszins godsdienstig zijn, dan gaat het over deze dingen in vele gevallen. Maar we moeten bekeerd worden, gemeente. Wij moeten veranderd worden. Wij moeten wederom geboren worden. We moeten uit de dood in het leven gezet worden. Want al die prachtige orthodoxe praatjes, ze houden geen gaatjes. En ze redden ons niet op weg naar de eeuwigheid. God wordt niet geëerd. We laten hem op zijn plaats. En we aanbidden Jezus niet, die we moeten leren kennen om met God verzoend te worden, gemeente. Kijk, die fariseer uit de gelijkenis, die is nog wel zondaar. Maar hij is gelukkig nog niet zo slecht als die mensen van die andere kerk, weet je wel? Ja. Ja, waar zit ik nou? Waar zit ik nou, gemeente? Zie. En dat is nou bij die tollenaar anders, hè? Ja. En dan heb ik het straks gezegd, gemeente. Ik heb het in het gebed gezegd. Weet je het nog? Ik heb het tegen de Heren gezegd. Prediking, Heren, is toch niet alleen maar belofte en eisen. Maar het is toch ook het roepen van de herder, toch? De herder roept de schapen bij namen. En ze zitten ook hier. Want de Heer heeft daar zelf voor gezorgd. Dat hij namen een ellendig volk overhoudt. En dat moet geleid worden. Dat moet bemoedigd worden. Getroost en gesterkt. Dat moet groeien door de melk van het woord. En daarom mogen we ook dit zeggen, gemeente. Ja, die tollenaar. Die heeft zichzelf gezien in het licht van God. En dan blijft er niks meer van hem over. Dan blijft er niks meer van hem over. En als hij zich dan gaat vergelijken met andere mensen, gemeente. Dan zegt hij, nou, ik heb voor de spiegel gestaan. Ik heb gezien wie ik ben. Nou kan iedereen zalig worden, behalve ik. Want het recht van God, dat eist mijn dood. Ik heb God op het hoogst misdaan. Die lieve Heere in de hemel. Dan blijft nog alleen maar die belijdenis over. Wie heeft zoveel kwaad tegen zoveel goeds bedreven? O God, wees mij zondaar genadig. Kijk, gemeente. En zo is het nou met elke echte, ik zeg geen quasi, maar vroomachtige. Nee, een echte avondmaalganger. Die kan de Heere niks anders aanbieden dan enkel zijn schuld en zijn ongerechtigheid. En die heeft daarom een mishagen gekregen aan zichzelf. Er staat ergens in het Oude Testament, niet waar, ik zal maken dat ze een wallig aan zichzelf zullen krijgen. Nou. Dus daar hoeft u helemaal niks aan te doen. Natuurlijk mag je daar wel op wijzen, ouderlingen en dominee. Maar dat gaat allemaal vanzelf, hoor. Maar dat doet de Heere. Hoe kom ik daar nou bij? Hoe kom ik daar nou bij dat puntje, bij dat plaatje? Dat doet de Heere. Ik zal maken dat ze een walg aan zichzelf zullen hebben. Wat? Om in de put terecht te komen, wat? Om in de hoek terecht te komen, wat? Om in de wandel terecht te komen, wat? Om in de armen van Jezus te vluchten. Om te verwachten onder zijn doorboorde handen, als de moordenaar van het kruis, die het recht van God leerde toevallen, voordat hij in de armen van Jezus terecht kwam. Wij toch rechtvaardig, want wij hebben gedaan wat kwaad is in de ogen des Heren. Maar deze heeft niets kwalijks gedaan. Heere, gedenk mij er, als in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Ziet u dat? Dat is de eerste. Daar krijgt een mens een hekel aan zichzelf. Dan wordt zo een het met de apostel Paulus eens. Die zichzelf de voornaamste der zondaren noemt. En daar heb je nou de oprechte avondmaalganger. Ieder mens heeft wel eens ergens last van. En sommige mensen hebben van heel veel dingen last. Als je op bezoek komt bij sommige mensen. Nou, het is werkelijk waar. Daar zou je een boek voor kunnen schrijven. Waar ze allemaal niet last van hebben soms. Er zijn ook hele vrolijke mensen, hoor. En die praten daar niet over. Maar het punt is natuurlijk. Iedereen heeft wel eens last van iets. Maar heb je daar nou wel eens last van gekregen, gemeente? Degenen die honger krijgen en dorst krijgen naar de tafel des Heren, naar de Heren zelf, om daar te mogen gevoed worden. Die krijgen een hekel aan zichzelf. Dan komt de mens ook niet zo heel gauw aan een ander toe, weet je wel. Om uit de hoogte als een fariseer op die tollenaar neer te kijken. Omdat hij genoeg heeft aan zichzelf, zie je dat wel? Wat onze catechismus zegt. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor degenen die zichzelf vanwege hun zonde mishagen. Lezen we wat er staat, gemeente? Die zichzelf, staat er, zie je dat? Niet de zonde. Nee, er staat die zichzelf vanwege de zonde, hun zonden misharen. Dus ze klagen niet zozeer over hun zonden, als wel over zichzelf. Het is vanwege al die zonden waarmede zij zelf God de Heer zo bedroeven, dat ze zichzelf misharen. Mag ik nou eens vragen, gemeente, en dat plekje alles leren innemen. Versta je daar nou wat van? Mag je daar door genade nou ook iets van kennen? Want dan gaat het om mensen. Dan gaat het om, dat is niet de grond voor je zaligheid, maar het is de weg naar de zaligheid, gemeente. Dat ziet u toch? De mensen worden steeds dommer, gemeente. In geestelijk opzicht, ook op ons dorp, worden steeds dommer. En het aantal arme mensen wordt steeds kleiner. Als het gaat over deze zaken, maar het zijn de wezenlijke zaken op weg naar de eeuwigheid. En mogen we daar door genade nou iets van kennen? O volk van God, spreek er toch eens van. Want gij hebt alles uit genade ontvangen. Wat hebt ge niet, wat ge niet ontvangen hebt. Maak toch uw koning groot. Dat is toch wat de Heere van u vraagt. Nee, dat moet je nou ook weer niet verkeerd gaan bekijken. Want zo wordt het wel uitgelegd in allerlei mooie boeken vandaag. Alsof dat zelfmishagen te maken zou hebben met je karakter. Dat dat een psychologische kwestie zou zijn, niet waar? Als je timide bent en als de bladeren weer van de bomen vallen, dan word je een beetje depressief en dan raak je een beetje van je stuk en zo. En dat dat dan alleen maar voor zulke mensen heel bijzonder zou wezen. Dat is helemaal niet waar! Ik lees in de schrift dat pessimisten en optimisten, ik zeg, dat pessimisten en optimisten, als ze tot God bekeerd worden, ze leren allebei dezelfde les, zichzelf te mishagen. Dan denk ik aan die depressieve discipel Thomas. Als niet eerst dit gebeurt en dat gebeurt. En Thomas de pessimist. Hij leert het. Wat het is om met een verbroken hart zichzelf te mishagen. Maar ook dat hij mag zien op de doorboorde handen van Christus. Omdat Christus zelf hem daar brengt. Maar ziet, dan is het niet alleen maar met een depressieve discipel. Als ik het nou eens zo mag zeggen. Thomas die zichzelf leert te mishagen. Maar ook met een optimist als Petrus. Wat dacht je? Ik vind Petrus een optimist. Wat u ervan vindt? Daar ben je toch wel mee eens, hè? Petrus een optimist, ja. En hij weende bitterlijk geweten de haan heeft gekraaid. Ze leren het allemaal. Ze leren het allemaal. Wat voor karakter je ook hebt. Dat je dan stil bent of opvliegend. En dat je zegt, oh, ik was zo geïrriteerd. Dat is als ook weer een zonde van mij. Wat voor karakter je ook hebt. Maar dat is het wezenlijke van de zaken. Het volk van God, gemeente. Wie je dan ook bent. En dan is het zo heerlijk. Als je vanmorgen nou bij je naam wordt genoemd. Hè? Was het vol? Hoe was die? Gemeente, daar gaat het niet om. Het gaat erom. O Heere, dat er nou in de hemel aan mij wordt gedacht. Wat een wonder dat u me nou roept. En dat ik nou mijn naam hoor noemen in de prediking. O, mag je daar nou bijvallen? Krijg je de Heere dan niet lief? Wat vind je er dan van? Mensen, mensen, en als je daar nou buiten staat, waarom bid je er dan niet om? Waarom vraag je er dan niet om? Nu kan het nog! Het is het enige adres, de troon der genade, om geholpen te worden ter bekwamertijd. Vraag het toch. Bid en u zal gegeven worden. Dus het zondagsbankje, daar komen ze allemaal terecht, gemeente. En die worden genodigd aan Jezus dus. Ze zijn ook niet meer jaloers op elkaar. Want ze kennen allemaal iets van die belijdenis, de voornaamste der zondaar te wezen. Dan willen ze allemaal onder elkaar zakken. Begrijp u? Ziet hoe lief ze elkaar hebben. Ziet hoe lief ze elkaar hebben gemeente. Dat rijden nou de gemeenschap der heiligen. Ja, ze willen allemaal onder elkaar gaan staan. Dat is wat. O Heere, werken door uw geest in onze harten. Maar er is meer gemeente, want onze catechismus gaat verder. Zie je wel? Ja, daar wou ik ook wel wat van weten, zegt iemand. Want hoe zit dat dan? En nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. Dat gaat dus over de zonden. En dan staat er ook nog wat meer. Maar daar hopen we dan straks nog wel het een en ander over te zeggen. Eerst dit. En nochtans vertrouwen. Eerst dat zelf mishagen. En dan nochtans vertrouwen. Kijk, dat is het punt. Ik weet niet hoe dat hier in deze gemeente is. Ik weet het niet, hè. Dat weet ik niet. Hé broeders, als je op huisbezoek komt. Maar dat is soms zo eigenaardig, hè. Dan kom je soms bij mensen en dan willen ze alsmaar over de zonde praten, weet je wel. Heb je eens meegemaakt? Dat zal vast wel eens gebeuren. En dan, je komt eigenlijk niet verder, hè. Weet je wel? Toch? En dat gebeurt, hè. Hoe is dat hier in deze gemeente? En dan zijn er van die mensen en alsmaar over de zonde praten. Ja, ja, ja. Dat kan een godsdienst worden, weet je wel? Een godsdienst, ja, een hele dierbare godsdienst. Ja, je kunt er niet meer sterven, hè? Je kunt er niet meer sterven, hoor. Goed begrijpen. En ellende kan dus noodzakelijk, maar dat maakt me niet zalig. Waar heeft u dat nou gebracht? Mag ik dat eens vragen? Hè? Als je nou zo'n last hebt gekregen van je zonde ongerechtigheid, en je zegt, ik moet erover spreken, en dan komen die aardige ouderlingen op bezoek, en dan zal ik ze toch eens vertellen. Ja, goed hoor, mag hoor, niet verkeerd hoor, maar waar heeft u dat nou gebracht? Mijn broeder en zuster, mijn vriend, daar draait alles om. Waar blijven wij met onze zonde en met ons zondebesef en dat zelfmishagen? U moet het niet vergeten, dat echte zondebesef. Dat is werk van de Heilige Geest. Alsjeblieft, werk van de Heilige Geest. Ah, dat is de werk van de Geest van de Vader, jawel, ja. En ook de Geest van de Zoon, gemeente. Dat is die Geest die het uit Christus neemt en het ons verkondigt. En daarom zie je het altijd weer gebeuren, gemeente, waar het door Gods Geest gewerkte zelfmishagen wordt geboren. Daar komt ook een vluchten tot Christus. Johannes de Doper, hij wordt gezonden voor de koning. En hij breekt de wet. En hij wijst op het evangelie. En de mensen worden ontdekt aan hun ongerechtigheden. En de mensen beleiden hun ongerechtigheden. En zo komt er plaats voor Jezus. Zie het om Gods dat de zonde de wereld wegneemt. En daar ziet ge ze komen. Aarzelend over de drempel heen van hun schuchterheid. In het spoor van Jezus, gemeente. Ja, en dan ben ik eigenlijk al waar ik wezen wil. Want dat komen tot Jezus, gemeente, dat gaat maar niet zo makkelijk. Hè? Dat gaat maar niet zo makkelijk. Dat is een weg van strijd. Dat is een weg van aanvechting. Daar moet er wat overwonnen worden. Daar moet de ziel ingewonnen worden. Daar moet de bruid ingewonnen worden voor Jezus, de bruidegom, gemeente. En daarom is prediking ook vriend van de bruidegom zijn. Om alle beletselen uit het hart van de bruid weg te nemen. Om de heerlijkheid en de bereidwilligheid van de bruidegom uit te schilderen. Voor de bruid die zichzelf weet zwart te zijn. Ziet, dat is het tweede punt, gemeente. Eigenlijk heb ik het u al gezegd. Want dat geloven in Christus, niet waar. Dat komen in tot Christus, dat gaat niet zonder strijd. Nee, het is als met die man uit Marcus 9. Ja, Marcus 9. Daar gaat het over die man van die vader van die maanzieke knaap. Dan zegt de Heer Jezus tegen die man, niet waar. Hij zegt, zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk. Degene die gelooft. En terstond de vader des kinds roepende met tranen zeide. Luister. Ik geloof, Heere. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Dat lijkt heel duidelijk. De strijd die het kost. Vanuit het zelfmishagen te vluchten tot Jezus. Hem te mogen omhelzen door een waar geloof. Gewerkt door de Heilige Geest, gemeente. Daar is de strijd. Om tot de rust en tot de zekerheid. Des geloofs te mogen komen. Je moet er daar maar eens op letten, nietwaar? Dat onze catechismus dat ook zo duidelijk heeft gezien. Namelijk hoe moeilijk het is en dat het nooit zonder strijd gaat om wanneer je een mishagen van jezelf hebt gekregen, om dan toch dat vertrouwen te mogen hebben dat al je zonden om Christus wil vergeven zijn. En daarom staat er in antwoord 81, dat heb je toch al gezien, daar staat het woordje nochtans. Daar zit de spanning in. Daar zit de gedachte in van, er kunnen allerlei tegenargumenten zijn, obstakels, tegenwerpingen, problemen, aanvechtingen, bestrijdingen. Maar toch, de Heer laat geen bidder staan. Hij nodigt ze juist, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Ja, Heer, ik weet het wel, maar ik durf niet. Ik ben meelaats. Van de hoofdschedel af tot de voetzool. Toe. De Heere zegt, ach, word je zo bestreden. Maar die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen, gemeente. En hij zegt, kom nou maar met die zondelast. Maar ook met die zondelust. Wat zegt u? Wat zegt u? Kom nou maar, niet alleen met je zondelast. Maar ook met je zondelust. O, zegt iemand, is het waar? Mag dat? Kan dat? Zou er voor mij nog hoop zijn?
Ik heb gedacht voor iedereen is hoop op werk, behalve voor mij. Het is niet alleen die zonde last, maar oh, die zonde lust. En ook de ontvangen genade, heren, u weet het. U weet het, mijn tranen zijn in uw fles vergaard. Kan dat, zegt iemand. De Heere zegt, kom nou maar met je zondelast. Maar ook met je zonde lust, ook met dat boze hart waar zoveel boze begeerten steeds weer de kop opsteken om tot zonde te verleiden. En om dingen te denken of te doen waarover je later toch weer zo'n verdriet hebt. Het is alsof de heiland wil zeggen, ben je gelukkig met die inwonende zonde? Of zoals de catechismus het noemt hier in antwoord 81, de overblijvende zwakheid? Zie gemeente, iemand die door Gods geest een mishagen heeft gekregen aan zichzelf, die heeft niet alleen maar een mishagen gekregen aan zichzelf vanwege zijn zonden, maar ook vanwege zijn boze begeerten. Want die boze begeerten, gemeente, zijn niet alleen maar machten van buiten. Ik ben niet verantwoordelijk. Nee. Die boze begeerten, dat ben ik. Dat ben ik. Ik. Zie, dat zou makkelijk wezen. Ja, ik ben nu eenmaal zo. En ja, dat ik weer zo geweest ben tegenover je vrouwtje. En dat ik zo dictatoriaal optreed en zo. Hè? Ja, ik ben nu eenmaal zo. Ja, ik ben nu eenmaal zo. Maar zo ligt dat niet. Ik heb gezondigd. Verontschuldig jezelf. Dat is niet het plekje waar de Heere je wil hebben. Die boze begeerten nogmaals zijn maar geen machten van buitenaf. Maar dat ben je zelf. Kijk maar naar wat de apostel Paulus zegt. Op de weg der bekering. Na zijn eerste bekering. Hij zegt maar niet, het zijn die boze begeerten van mijn hart. Die me zo last geven. Maar hij zegt, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Romeinen 7 vers 14. En hij zegt, ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? En tegelijkertijd zegt hij ook, en dat moet ik erbij zeggen, voor de duidelijkheid gemeente. Hij zegt hetzelfde wat ons avondmaalsformulier ook ergens zegt. Dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons is overgebleven, ons zal kunnen hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen. En alzo deze hemelse spijze en drank waarlijk en deelachtig, waardig en deelachtig maken. Want die begeerte van het vlees, die oude mens, dat oude ik, dat doet hem zondigen tegen zijn wil. De nieuwe wil die hij van God zelf om Christus wil, bij de wedergeboorte ontvangen heeft. Vandaar dat hij ook zegt, in dat zeer leerzame hoofdstuk Romeinen 7, vers 17. Ik dan doe dat zelf niet meer, maar de zonde die in mij woont. En daarom kan hij ook zeggen, niet alleen als het over de bedreven en beleden zonde gaat, maar ook over de zonde die nog tegen zijn wil is overgebleven. Wie zal mij verlossen? Wie zal mij verlossen? Niet alleen van mijn zonden, maar ook van die inwonende zonde. Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. En zo mag de oprechte avondmaalganger gemeente nogthans vertrouwen dat niet alleen zijn zonden hem om Christus wil vergeven zijn, maar dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Maar dan is er ook nog een derde zaak gemeente en dan gaan we naar huis. Er was nog een derde zaak. Voor wie heeft de heiland het avondmaal ingesteld? 1. Voor zondaren die zichzelf mishagen. Jawel. Ze hebben zichzelf leren zien in goddelijk licht. Ja. In de tweede plaats. Voor zondaren die op Christus vertrouwen. Ja. Het gaat niet makkelijk. Nee. Het gaat door strijd heen. Maar er is geen andere weg. En hij wordt zo begeerlijk. En hij nodigt zo de armen en de ellendigen. En die daar aangevochten worden. En dan in de derde plaats. Voor wie is het avondmaal ingesteld? Voor zondaren die naar heiligmaking verlangen. Onze catechismus zegt het als volgt. Die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Let vooral op dat woordje hoe langer hoe meer. Dat wil zeggen in toenemende mate. En dan heeft de catechismus het over twee zaken. Toename in geloof en toename in de heiligmaking. Groei. Maar stilstand is, dan gaat het stinken. Ja, in 1939 is de Heere net te machtig geworden. Prachtig, geweldig. Maar hoe is het nu? Wat is de laatste maal, o kind van God, dat u in verwondering mocht buigen om het manna op te rapen dat de Heer u gaf? U kunt niet op uw bekering gaan zitten. Uw bekering mag uw zaligmaker niet zijn. Dat kan nooit. Dat is maar een arme zaligmaker, uw bevinding en uw bekering. Het moet naar Jezus toe. Kind des Heeren. Hoeveel uren zal God u nog geven? Hoeveel dagen? Om uw roeping te zien, om hem te loven, hem te prijzen, hem te verhogen. Waar stilstand is, daar is geen geur, daar gaat niks van uit. Als alles weer gaat groeien en bloeien in de lente en in de zomer, oh, dan is zo mooi buiten. Ja, zo mooi buiten. Oh, het ruikt zo heerlijk. En we hebben, nou hebben we na zomer gemeente. Och, och, ziet u daar Gods hand in. Wat is de Heere goed en groot. De boeren die kunnen weer oogsten. De trekkers blijven niet in de modder steken. De aardappeltjes kunnen nog weer van het land. Ziet u dat wel? Wat is de Heere goed, gemeente. Niet waar, daar heb je nog weer een nazomer. Daar kan je zo in verheugen. Dan ruikt het nog zo lekker buiten. En zo is het ook in het geestelijke leven. Zit hier een ouder kind van God in de kerk. Oh, dat het uw gebed mag wezen, heren, dat ik nog eens een nazomer van u mocht krijgen. Want, heren, het predikt het al in het rijk der natuur. Zijt ge dan het rijk der genade minder heerlijk? Oh, heren, doe het om uw naams willen. Om uw naams willen alleen. Wij kunnen het weer niet beïnvloeden. Zo kunnen wij ook de nazomer in het geestelijke leven niet werken. Dat kan de heren alleen. Oh, dan gaat er wat van uit. De oprechte avondmaalganger gemeente verlangt ook naar groei. Niet in de hoogte, maar in de diepte. Groei in geloof. Groei. In geloof, in geloof. Ja, wat is dat? Dominee, wat is dat nou precies? Groei in geloof. Nou, kunt u dat zeggen? Ja, zegt u. Nou, dat is toch een eenvoudige vraag. Ja, ja, een eenvoudige vraag. Nou, wat is dan het antwoord? Wat is het dan? Als je nou meer gelooft dan een jaar geleden, wat is het dan? Ja, precies, dat is het. Groei in geloof. Kind van God, wat is groei in geloof? Wat is dat eigenlijk? Kon best wel eens wezen dat allerlei mensen daarmee zitten. Met die vraag. Groei in geloof, wat is dat nu eigenlijk? Wat is dan die versterking van dat geloof? Dat is de vraag. Wat is dat? Nee, en dan moeten we het goed zien. Dat geloof is niet geloof in je bekering. En dat geloof is niet geloof in je kindschap. Oh nee, die versterking van het geloof, is dat dan niet versterking en groei in het geloof in je kindschap en in de bekering? Wat is het dan? Dat is geloof in Christus. Dat is het. Dat zegt de catechismus. Dat beleiden onze vaderen op grond van het woord. Dat is dat geloof. Het alles zoeken in hem. Vergeving, vrede, verzoening. Vernieuwing, heerlijkmaking aan het einde der baan. Dat is het begeren, het diep verlangen in de ziel van de oprechte avondmaalganger. Om dat geloof in Christus te mogen sterken. Oh, dat heeft ook je bekering mee te maken. Ah, en daar heeft ook je kindschap mee te maken. Ah, en ook de zekerheid ten aanzien van al die dingen, dat is waar. Maar die is in openbaring van het geloof. Oh, ja, ja, ja. Ja. Dus de zekerheid van kindschap en de zekerheid die de Heere geeft van je bekering zijn openbaring van dat geloof. En daar komt nu dat geloof in uit. Het geloof dat zich richt op Christus. En daarom als het hier gaat over de begeerte om het geloof te sterken, gemeente, en dan wat ermee bedoeld, zal ik het vertellen. Het uitgaande geloof. Het geloof in de dadelijke werkzaamheid. Zo werd het gepreekt door Van der Schuit. Weet je het nog? De mensen die toen aanwezig waren in de kerk. Het was nog wel het oude kerkje daar, hè? Ja, toch? De dadelijke werkzaamheid van het geloof. In voor- en tegenspoed. Zoals de apostel erover schrijft in Filippenzen 4. Ik vermag dan alle dingen door Christus die mij krachten geeft. Dus daar gaat het om. Want we mogen groeien in dat geloof, om meer en meer in Christus gevonden te worden, om in hem te zijn, om uit hem vruchten te mogen voortbrengen, zoals de takken vruchten mogen voortbrengen die verbonden zijn aan de wijnstok, vanuit de wijnstok. En het laatste, dat wordt ook uitdrukkelijk door de catechismus naar voren gebracht. Onze catechismus heeft het over geestelijke groei, ja? Hè? Dat is geestelijke groei wat? Moeilijk, hè? Moeilijk, hè? In geloof, oeh, ja, ja, ja. Ja, geloof in Christus, ja, ja, ja. Steeds weer naar de Heer Jezus gaan, weet je wel. Maar ook groei in wat anders. Namelijk groei om vruchten voor te brengen. Ja, nou, dat kan je alleen maar, zegt de Heer Jezus, als je als een tak levendig verbonden bent aan mij, die de wijnstok is. Die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken, dat is één, in Christus. En twee, hun leven te beteren. Dus het gaat niet alleen maar om het verlangen om meer en meer het geloof te versterken, maar het gaat er ook om het leven te mogen beteren, gemeente. Hoe langer, hoe meer. Ik zou zeggen, boven al de brieven van de apostel Paulus, zou je eigenlijk dat kleine zinnetje kunnen schrijven. Hoe langer, hoe meer. Filippenzen 3. Maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Het leven te mogen beteren, gemeente. Dat wil zeggen, de uitgangen van het leven. Onze hele levensstijl en levenshouding. Wat vriendelijker zijn, hè? Vriendelijk, hè? Ja. Toch eerlijk, hè? Maar wel vriendelijk zijn, hè? Lief zijn, hoor. Lief zijn. Ja, hè? Dus de tweede tafel van de wet. God heb ik lief. Lief zijn hoor voor je vrouw. Lief zijn hoor voor je man. Lief zijn hoor, dat is het. Ja, ja, want we kunnen heel dierbaar praten over het leven des geloofs. Maar dan word je lief voor je vrouw hoor. Vergeet het niet. Dan ga je sterven aan jezelf, weet je wel? Want het is sterven met Christus. Dan ga je niet alleen maar geloven dat Jezus voor je zonde gestorven is. Maar dan mag je geloven door Gods genade, onder biddend opzien tot hem. Dat je maar zelf mag sterven met Christus. In je huwelijk. Ja, hoor, daar gebeurt het hoor, in je huwelijk. Als het niet bij je huwelijk gebeurt, mensen, moet u het me maar eens vertellen waar het wel gebeurt. Want het gebeurt in het huwelijk, en in het gezin, en op de kotter, en op het filiabedrijf, en waar de Heer mij dan ook een plaats heeft gegeven. Het leven te mogen beteren. De uitgangen van het leven. Ja, je houdt je ook meer afzijdig van allerlei dingen die je af kunt trekken van de Heer en zijn dienst. Maar het is ook positief. Lief zijn. Ach, Heer, dat ik een lieve grootmoeder mag wezen. Niet zo'n hakkerige grootvader, maar een lieve grootvader. Niet lievig, die makkelijk is en oppervlakkig, maar een echte. Die uit de liefde van u, o Heer Jezus, met zijn kleinkinderen kan spreken. Daar hebben we behoefte aan. Aan zulke grootouders, die niet alleen kingpepermuntjes uitdelen, maar die ook durven te zeggen waar het om gaat, op weg naar de eeuwigheid. Want ze zijn er zat, die kingpepermuntjes uitdelen, ook op ons dorp. En daar is niks op tegen, als het maar gezien moet worden en mag worden in het kader van je opdracht, ouderen, ten opzichte van het opkomende geslacht. En dan kom je ook terecht bij wat we straks gelezen hebben uit Hebreeën 12. Dat hoe langer hoe meer jaagt de vrede na met allen. En de heiligmaking zonder welke niemand de Heere zien zal. Daar gaat het om. In de rechte avondmaalsgang. Bij de rechte avondmaalsbediening. Het gaat om een volk dat tot Christus wordt geroepen en gelokt tot zijn tafel. En dat meer en meer uit hem begeert te leven. Zien we dat wel? En dan staat er in Hebreeën 12, jaag de vrede na met allen. Ja, 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 is wat? Allen, hè? Allen! Ja, dat staat er, kijk. Zie je dat? Ja. Ja, dat is wat. Ja. Ja. Er zijn zoveel mensen die me niet liggen, hè? Die zijn allemaal zo wettisch of ze zijn zo oppervlakkig. Hè? Ja. Ik hou me liever afzijdig. Hè? Ja, ja. Ja, hè? Afzijdig. Jaag tevreden na met allen. Met allen, heren, dat kan ik niet met die oppervlakkige mensen in de Ebenezerkerk. Heren, dat kan ik niet met die wettische mensen in de Ebenezerkerk. Wat zegt de heren? Jaag tevreden na met allen. Dan moet je van goede huizen komen als je daar kritiek op wil hebben. Als je wil selecteren in de gemeente. Als je je terug wil trekken in het bolwerk van het uiterst rechtse gereformeerde protestantisme. Of dat je een evangelische tik gekregen hebbende je terugtrekt in een klein progressief groepje in de kerk. Jaag de vrede na met allen gemeenten. Kijk, dat is het. Dat behoort nu tot die heilige naam. De bewogen liefde met de naaste, ook de onsympathieke naaste, die vanuit Christus ontvangen mag worden en ook gepraktiseerd mag worden. Als ik altijd maar loop te mopperen over andere gemeenten, zal ik eens wat vertellen? Dat is niet goed. Ik herhaal, dan is het niet goed. Altijd maar mopperen over anderen. Want dan ben ik net als Kain. die zei, ben ik mijn broeders hoeder? Nee, als het over het avondmaal gaat en over de vraag wie mogen er aankomen. En dan gaan we eindigen, gemeente. Eén, dan gaat het erom dat we mishagen aan onszelf hebben mogen krijgen. Daar begint het mee. En dan gaat het er ook om, gemeente, in de tweede plaats, dat we hebben leren kennen, toevlucht nemen tot Christus, ondanks alles. Nochtans des geloofs, om in hem te vinden, vergeving der zonden. En ook een bedekking in verband met de overblijvende, inwonende zonde. De zonde die nog tegen onze wil in ons overgebleven is. De overblijvende zwakheid, zegt onze catechismus. En dan drie, om nu ook voor de heiligmaking en de sterking van het geloof en voor de verbetering van het leven in Christus alles te zoeken en te vinden. En voor diegene is het avondmaal ingesteld. Dus in één woord, gemeente. Ja, allen die om Jezus verlegen zijn. Zo simpel is het. Allen die om Jezus verlegen zijn. Als schulduitdager. Als levensvernieuwer. En als degene die de poorten ontsluit. Van het paradijs. Aan het einde der baan, gemeente. En dat is een zaak van het hart. En dan is dat ook heel ernstig als we onszelf willen onderzoeken. Want dan heeft onze catechismus het ook over hypocrieten en degenen die zich niet met ware harten tot God bekeren. Dan heeft de catechismus het daar niet over de mensen die openlijk in de zonde leven, want die worden behandeld in de volgende vraag en het volgende antwoord mee. Maar dan gaat het over de hypocrieten, die houdt niemand tegen. Die glippen door de mazen van het net. En dat is het ernstige. Want aan de buitenkant is het niet te zien. Ze leven netjes. Maar het is in het hart niet goed. Ze kennen het zelfmishagen niet. En ze kennen het nochtans niet. En ze kennen het jagen niet. Ze kennen het zelfmishagen niet. Ze kennen het nochtans niet. En ze kennen het jagen niet. En aan de buitenkant kan alles goed zijn, gemeente. Dat is het verraderlijke. En we hebben het er straks nog gehoord en dat is heel ernstig. Er zullen er zijn die straks zullen zeggen, we hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken. Maar dan zal de Heere zeggen, ik zeg u, ik ken u niet van waar gij zijt. De hypocrieten die denken clandestien te kunnen inklimmen. Van buiten naar binnen te kunnen komen. Gemeente, hoe past mij het gebed? Hoe past u het gebed? Hoe past jou het gebed? Beproef me. En zie op mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voelt. Kijk gemeente, voor degene die dat echt bidden, uit hun nood over al deze dingen, mag het een wonder gaan worden dat zij genodigd worden tot de dis der zielen. Daar kunnen ze dan niet over uit. Daar kunnen ze dan niet bij. Daarom is het voor hen ook een hartezaak. Kijk, nogmaals, de hypocriet kent dat wonder niet. Omdat hij het ware zelfmishagen niet kent. En ook het nochtans des geloofs niet kent en praktiseert door genade. En ook niet het verlangen van het hoe langer hoe meer. Maar de oprechte avondmaalganger. Die eindigt in het wonder van de zaligheid. Die eindigt, gemeente. Kunt ge amen zeggen? Die eindigt in het wonder van de van God gegeven zaligmaker. Maar daarom worden ze nou juist ook vaak bestreden. Juist om en nabij het avondmaal. Dan komen de binnenpraters en die zeggen, zou zo een als jij bent, zou jij wel aan het avondmaal durven gaan? Maar de Heere laat hen zien, in de bestrijding, ik de Heere woon in het hoge en verhevene, maar ook bij dien die eens verbrijzelde nederige geestes is. En op deze zal ik zien, op de armen en de verslagenen van geest, en die voor mijn woord beeft, opdat ik levend maak de geest der nederigen en het hart des verbrijzelden. Amen.